allemaal, goedemorgen. Voor degene dat ik nog geen goedemorgen heb gezegd, ik denk dat de Heer iemand nieuws is, mogelijks de zus van Jocelyn. C'est faut de frère qui est avec vous, Jocelyn. Frère, wees welgekomen. Dan mag ik ook dat meisje van Rusland van harte ook welkom heten. Ik weet niet of u mij begrijpt. Natuurlijk ook onze mensen van Oekene. En nog een klein nieuwe. Ik ben gevraagd geweest om de laatste zondag van dit jaar een prediking te geven. Ik heb een tijdje gedacht, ja, de laatste dag. Over wat zal ik spreken? Die aangenaam is, die goed klinkt en die in de harten kan opgedronken worden. En ik heb gedacht aan de parabel van de zaaier. De meeste mensen kennen dan natuurlijk wel de zaaier, maar er zit daar eigenlijk heel veel in. En ik ga toch eerst graag aan de Heere God de zegen gevraagd om deze morgen mij nabij te zijn, dat ik het mag goed uitspreken en dat het de oren en de harten mag openen. Heere Vader, dank u dat u altijd luistert naar ons gebed, dat u een God van liefde bent, van trouw, van vergeving en van mijn barmhartigheid. Heer, ik vraag echt u deze morgen uw zegen, Heer, wanneer ik spreek over uw woord. Wanneer ik iets zeg, Heer, dat het u welgevallig mag zijn. Want ik weet, Heer, straks, Heer, als je terugkomt, Heer, had ik moeten verantwoording afleggen van wat ik gezegd heb. Open de geest, open de harten, Heer. En wees echt bij ons, Heer, want we zijn één familie. We zijn gekocht en betaald met uw bloed. En uw bloed reinigt mij van ieder zonde. Ik ben uw eendom, Heer. Amen. Zoals u kunt zien, zijn er daar van voren twee lijntjes, A en B. En waarom is dat? Omdat ik dan graag na de preek, de boodschap, jullie graag had gevraagd, waarom denk je dat ik deze boodschap, dit thema gekozen heb? En er zijn twee redenen. Dus, open jullie oren en ogen, omdat er zal gesproken worden en getoond worden. Ja, zoals je ook kunt lezen in het bladje, er is een duidelijk verschil tussen horen, luisteren en begrijpen. Ja, je hoort iets van ver, maar wat wordt er nu juist gezegd? Je moet er naartoe gaan en luisteren wat er werkelijk gezegd wordt. Je kunt dit zien, maar begrijp je, bemerk je wat je eigenlijk ziet. En het is niet altijd zo dat het zo lijkt. Wanneer er twee mensen van ver ogenschijnlijk ruzie maken, ja, is het ruzie? Kan. Maar het kan iets zijn dat ze bijleggen. Maar als je dat wil weten, dan moet je zich mengen in dat gesprek. Zo, eigenlijk, de Heer Jezus vertelt heel veel gelijkenissen en parabels. En op het eerste zicht wordt dat begrepen en op het andere zicht niet. Je moet het eigenlijk een stukje van dichterbij bekijken. Ik ga ook graag eens beginnen met een verhaaltje. Het schijnt dat de meeste mensen verhaaltjes graag horen, kinderen alleszins. Het is geen waar gebeurd verhaal, het is een fictief. Het is een verhaal van in de middeleeuwen. Het is in de jaren 500 tot 1500, de middeleeuwen. Er is daarin een wijze koning die heel wijs regeerde. En in zijn koninkrijk had hij één zoon, ook een wijze zoon natuurlijk, zoals de vader. Dus een troonopvolger. En de koning wilde dat zijn zoon ook wijs en rechtvaardig zou reageren naar zijn heen gaan. Daarom zegt hij tot zijn zoon: ga naar de inwoners van enkele dorpjes hier in mijn rijk om te zien hoe de mensen daar leven, wat ze doen, wat ze denken, en geef hen goede raad. Maar verwittig hen ook dat ik, de koning, geen onrecht wil, geen onmiddellijkheid en dat ik de misdaad serieus zal bestraffen. Maar wie zich naar mijn koninklijke regels voegt, die zal rijkelijk beloond worden. Wat doet de prins? Hij is gehoorzaam aan zijn zoon, hij is gehoorzaam aan zijn vader, de koning, en hij begeeft zich naar de talrijke boerendorpjes. Maar ja, natuurlijk, hij was koninklijk gekleed. Hij kon zomaar niet bij die mensen binnenkomen en praten en luisteren. Hij moest zijn koninklijke kledij afleggen. En wat doet hij dus? Hij luistert en hij spreekt en hij, ja, hij corrigeert. Maar jammer genoeg luisteren er heel weinig mensen naar hem. Maar onder de dorpsbewoners valt er iets heel speciaals op van die prins. Ja, er loopt daar een bevallig boerenmeisje. Een boerenmeisje die heel mooi is, bevallig dus. En ook heel intelligent door zijn contact. En wat gebeurt er daar eigenlijk? Die prins wordt verliefd op dat lief boerenmeisje. En hij riskeert het, hij vraagt haar te huwelijk. Ja, maar als hij dat wil doen natuurlijk, hij moet zich bekendmaken aan de familie, aan de vader, en zo de hand van dat meisje kunnen vragen. Ja, natuurlijk, die vader is overweldigd. Ja, mijn dochter gaat hier trouwen met de prins. En wat gaat dat allemaal niet zijn? Nu, er komen daar heel veel ceremonieën, heel veel, zoek dan gaan zeggen, rituelen aan de kant en formaliteiten die moeten vervuld worden, maar uiteindelijk ze trouwen met elkaar. En dat is niet zo eenvoudig. Ja, dat meisje die eigenlijk niet gewoon is in het boerenleven, die weet hoe dat ze de koeien moet maken, hoe dat ze de kippen moet eten geven en hoe omgaan met de dieren, wordt de koning. Waarom vertel ik dat verhaal? Iemand die christen is, weet, iemand die het kerstverhaal kent, dat is het verhaal van de Heer Jezus, die de koning, de zoon van de koning was, die hier naar de aarde gekomen is. Iemand die het verhaal niet kent, zal zeggen, ja, mooi sprookje, romantisch verhaal. Waarom vertaalt de Heer God zoveel parabels? Ja, we weten, de Heere God heeft zijn zoon naar de aarde gestuurd om ons te redden van onze zonden en zo eeuwig bij hem in de hemel te zijn. Dus, horen, luisteren, zien en bemerken. En zo vertelt de Heere ook heel vele parabels, gelijkenissen, en dan vertelt hij het gedeelte van de zaaier. Goed, we kunnen dat misschien eens lezen van de zaaier. Het eerste gedeelte, ik heb het in drie delen verdeeld. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En vele scharen verhaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar neerzat. En de gehele schare stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide. En hier komt het verhaal. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, want het had geen diepe aarde. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. Een ander deel viel in de goede aarde en het gaf vrucht, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Het eerste gedeelte. Ja, dit verhaal wordt vertaald over de zaaier, maar dat werd niet begrepen. Er waren heel veel mensen die daar gehoord hadden, maar ze begrepen eigenlijk echt niet wat hij bedoelde. Andere parabels die wel heel duidelijk voor zich spreken, is bijvoorbeeld de parabel van de goede herder. Dat begrepen de mensen direct, de goede herder moet zorgen dat er eten is voor de schapen, moet zorgen dat er gras is voor de schapen, water opletten voor de wolf en zo, dat werd begrepen. Wanneer de Heer Jezus ook spreekt over de barmhartige Samaritaan, meestal gekend bij ons, dan werd dat direct onmiddellijk begrepen, want wij moeten onze vijanden lief hebben, wat niet altijd zo gemakkelijk is. En ook de meest gekende parabel dat wij kennen als christenen, van de verloren zoon. Dat is een heel verhaal nu natuurlijk dat ik nu helemaal niet hier kan openbaren. Maar het is het verhaal dat de Heer vertelt. Een zoon die ongehoorzaam is, die alles opeist van zijn vader terwijl hij nog in leven is. Ja, hij gaat weg en hij raakt daar in de armoede en hij vraagt dan toch vergiffenis. Het heel mooie beeld zit erin. Wat je ook gedaan hebt, je krijgt altijd vergeving. Maar je moet vergeving vragen. Je moet blijven, Heere, wat heb ik verkeerd gedaan? Dus ook heel velen die dat gehoord hebben, dat eerste gedeelte dat ik gelezen heb over de zaaier, zullen gedacht hebben, ja, natuurlijk, we weten dat die er eigenlijk ook wel, ja, je moet niet beginnen te zaaien en te planten op de grond. Dat gaat niet. Er zitten hier twee mensen die heel veel van de landbouwstil weten. Ik ga nu hun naam niet noemen. En ik denk dat je, als je graag iets zou zaaien of iets planten, of aardappelen, of pret, of bloemkolen, dat gaat zomaar niet, je moet dat hier niet beginnen te planten. Je moet goede grond hebben. En er is veel verschillende grond. Als ik toch een keer iets mag zeggen, bijvoorbeeld kleigrond. Ik weet niet of dat gaat, of je daar iets op kunt planten. Zandgrond, kun je daar iets op planten? Ja, er zijn nog mensen die dat allemaal goed van weten. Je moet goede grond hebben om iets te planten. Maar ja, ze wisten dat ze hadden gehoord van de Heer Jezus, maar ze begrepen het niet. En dan een stapje verder. Het tweede gedeelte. Matthäus 13, 10 tot 18. Wat zie je hier? De discipelen die dicht bij de Heer leefden, kwamen achteraf bij de Heer en ze zeiden tot hem. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen, dus de scharen en gelijkenissen? Maar de Heer Jezus zeide, aha, zeg tot het volk, hoort aldoor, maar verstaat niet en zit daardoor maar niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn ogen doof en doe zijn ogen dichtkleven, omdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen en opdat zijn hart niet verstaat, zodat het zich niet betere en gezond worden. Hij antwoordde hen, omdat het u gegeven is, het geheimenis van het koninkrijk der hemelen te kennen, want hen is dat niet gegeven. Want wie geeft, hem zal gegeven worden, en hij zal overvloed hebben. Maar wie niet geeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, opdat zij zijnde niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gij horen en hij zult het geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en hij zult het geenszins opmerken. Want het hart van het volk is vet geworden, en hun oren zijn hard geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien, met hun ogen en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan, en zij bekeren, en ik hen zou genezen. maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en ze hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en ze hebben het niet gehoord. Hij nu, hij hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij eenieder die het woord van God hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is langs het weg gezaaide. Maar kijk, ik ga eerst graag het tweede gedeelte toch een klein beetje benaderd. Maar even dat de discipelen tot de Heer Jezus Christus kwam en ze vragen: Heer, wat bedoel je eigenlijk met die parabel? Ja, ze begrepen het ook niet. Ze kenden reeds al een hele tijd de Heer Jezus, maar ze begrepen het niet. Nu, je kunt je afvragen, aan wie wordt dat vertaald? Aan de 12 apostelen of aan de 70? We lezen dat verder dat er nog wel een 70-tal discipelen waren. Maar hij legt het uit. Hij legt uit. Hij gebruikt dat ook voor Jesaja. Jesaja die geleefd heeft ongeveer 700 jaar voor Christus. Dat was er ook een minder goede tijd. De Heer ging zijn volk straffen door de Assyriërs. En hij gebruikte Micha. Hij gebruikte Jesaja om te spreken. Maar wat wilden ze niet? Ze wilden niet luisteren naar de goede raad. En dan jammer genoeg met alle gevolgen van dien. En hij gebruikt hier dat voorbeeld, zoals in het Rens Jesaja geschreven staat. Als je niet wil luisteren, dan luister je niet. En als je niet wilt zien, dan zie je niet. De apostelen, de discipelen, gaan naar de Heer Jezus en ze vragen: wat bedoelt u daarmee? Er zit daar eigenlijk een heel goed beeld in voor ons. Als we iets lezen in de Bijbel, als we iets horen, ja, dat begrijpt mij dat ook soms nog niet altijd direct. Dan moeten wij vragen: bidden, Heer, wat betekent dat hier eigenlijk? Wat wil dat eigenlijk zeggen? Waarom zeg je dat? En ik geloof, als je daar oprecht voor bidt: Heer, wat betekent dit gedeelte of dat gedeelte? Dan gaat gij dat uitleggen. Misschien rechtstreeks, door een preek, door een boodschap, door commentaren die je leest, en ook door de Heilige Geest die het soms duidelijk maakt. Hij wil altijd zijn woord uitleggen, maar we moeten willen horen. Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar als wij het boek Openbaringen lezen, het boek Openbaringen die ook een heel speciaal boek is, die gaat over een stukje geschiedenis van de kerk, maar ook van de terugkomst. En de Heer schrijft daar 7 brieven aan de gemeente, aan de verschillende gemeenten. En dan staat er iets heel wonderbaar eigenlijk in. Dan zegt hij iedermaal: wie een oor heeft, die horen. Wie een oor heeft, die horen. Maar ik zie hier talrijke mensen zijn. Ik zie dat jullie hier allemaal oren hebben. De een heeft een beetje groter oren dan de ander. Maar we kunnen allemaal luisteren. Het is niet de grootte van de oren die telt. Wat vangen wij op? Oké. Dan zijn we aan het derde deel gekomen. Het derde deel wat de Heer Jezus Christus het uitlegt. Matthäus. Misschien nog eens vers 19 terug. De Heer legde het uit. Ik ga het nog even herhalen. Hij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is langs de weg gezaaide. De op de steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt, maar hij heeft geen wortel in zich. Toch is iemand van het ogenblik. Wanneer echter uitdrukking of vervolging komt, om terwille van het woord, komt hij terstond tot den val. de in de doorns gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt. Het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Je ziet hier een speciaal tekeningetje. Je ziet hier op de eerste plaats een graankorrel die in de aarde gestoken wordt. De grond moet eerst waar zacht gemaakt worden. Dan zie je dus dat die korrel begint te schieten, een klein beetje, zie je dat niet zo duidelijk. Het derde is dat dat begint, bladeren te krijgen en de wortels dieper en dieper gaan. Het vierde, nog groeit en de wortels nog dieper. En het vijfde, uiteindelijk, wat zie je, het draagt vrucht, is geworteld. Goed, maar nu gaan we misschien nog eens een klein beetje herhalen als het ware. Dus in de eerste, het zaad wordt gestrooid op de harde grond. Ja, en zoals ik reeds gezegd heb, ja, veel verschillende soorten grond. Maar misschien vragen aan de René, wat is nu eigenlijk de beste grond als je iets wilt zaaien? René. Zandgrond, kleigrond. Wat is de beste grond, René? Zandgrond is het beste. Dus iemand, een echte insider. Karin, wat denkt u? Wat is de beste grond? Potgrond. En dan zit hier nog iemand die heel veel weet van de landbouw. Carlos. Wie heeft er nu gelijk? René of Karin? Hebben alle twee gelijk. Dus geen verdeeldheid onder elkaar. Zandgrond is goed, maar potgrond is nog beter. Dus verbeter de grond. Ja, waarom gebruik ik dat eigenlijk? Ik geloof eigenlijk, als christen moeten wij proberen het evangelie te brengen. En het is niet altijd zo gemakkelijk, dan moet het evangelie moet in de harten geplant worden. En het evangelie is zo eenvoudig als het eigenlijk maar is. Je herkent de Heer Jezus Christus als God. Je herkent dat Hij in het kribje gekomen is, als mens. En dat hij 33 jaar later gestorven is voor ons aan dat kruis. Juist moeten wij hem aanvaarden in ons hart en ons leven. Maar ja, dat kost u iets. Je moet hem herkennen als Heer en als Meester. En beleiden dat je zondig bent. En dat is wel het moeilijkste die er is in een mensenleven. De Heere God herkennen. Ik mag dat zeggen. Ik ben niet de evangelist, maar ik heb ook altijd talrijke mensen kunnen het evangelie brengen. Nu, dat is ik alleen niet. Ik zie Kirsten kijken met kleine oogjes en zo. Dat is zo, maar ik ook eens gebeuren op een andere manier misschien dan nu. Maar het evangelie brengen is echt niet meer zo gemakkelijk. Meer en meer is de grond hard gekomen. Mensen moeten er niet meer van weten. Ja, om een klein voorbeeldje te noemen hier. Meer en meer voel ik dus kerstfeest. De glamour en de glitter is er wel. Maar wat is de kern van kerstfeest? Dat is Gods zoon die naar de wereld gekomen is. Maar het is maar eten en drinken. En wij ervaren dat, toch thuis, jullie de meesten, meer en meer. Kerstkind wordt weggeduwd, maar al het andere komt naar voren. Met Pasen is dat ook, hè? De klokken van Rome en de paasklokken. Maar werkelijk, het werkelijke essentie is aan de kant te schoven. Toch moeten wij toch proberen het evangelie verder te brengen aan de mensen. Ik heb eens een vrouwtje gekend, die een Nederlandse, maar ten nog eens zelf Nederlandse op baan, we zijn allemaal hetzelfde. Een vrouwtje die 20 jaar heeft gebeden voor haar man om bekering. En hij heeft zich bekeerd. Een tijdje voordat hij stierf. Steeds bidden voor elkander. Ik heb eens ook het geluk gehad om eens een oudere Jood, misschien meer dan 80, 85, 90 jaar te praten in een ziekenhuis die niet lang meer ging leven. Een Jood die de Holocaust heeft medegemaakt. En ik kon heel moeilijk geloven dat de Heere God de liefde is, dat hij zorgde voor zijn volk. Het enige wat ik kon doen voor hem, de Heere mag zijn hart warm voor u en zacht, want ik kon het niet. Hij had verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ons bidden dat de grond zo zacht mag gehouden worden. We hebben hier de gelegenheid gehad om enkele honderden babytjes aan te kopen en dat we gratis weggeven. Er moet daarvoor gebeden worden dat de mensen hun hart openen voor Gods woord. Goed. Dat tweede, dus er moet vooral hier dus, ja, de grond moet zacht gemaakt worden. Maar wat heb je dan nodig om te laten groeien? Je kunt dat misschien nog eens laten zien, Kirsten, dat beeld. Dus wat heb je nodig om dat graankorreltje te laten groeien? Water, zon en meststoffen. En misschien kan ik mij eens weer naar de personen richten. Wat zijn nu de beste meststoffen, René? Carlos, bent u daarmee akkoord? Karin? Nee? Natuurlijk is het zo. Ik wil hier niet in elkaar in het gaan, dat is maar het is te zien hoe dat jas bekijkt. Maar ik zie hier heel nog iemand zitten die ook heel veel weet van de tuin. Die ook al heel veel boomtjes planten geplant heeft. Tony, wat is nu het beste? Je bent de neutrale.
Het beste is het zaad.
Akkoord. De grond is belangrijk. Mest is belangrijk. Maar het zaad moet goed zijn. Ja, als je met aardappelen planten. En de aardappelen beginnen al te lopen. Zaad is al niet meer goed. Ik denk. 10 op 10. Zo zijn een bank vooruit. Maar blijf maar rustig. Maar een beeld zit er eigenlijk in, als je wilt groeien, ja, als christen, je moet hem ten eerste aanvaarden in je hart en je leven, dan heb je voeding nodig. En welke voeding hebben wij als christen? Gods woord. Ik zou zeggen, probeer dagelijks Gods woord te lezen. Bidden met elkaar. Wat gebruikt de Heer God ook nog om te groeien die niet zo leuk is? Hij gebruikt moeilijkheden, problemen. Om een keer iets te zeggen, een boom die geplant wordt. Waar een boom is de sterkste? Ik ga hem een keer weer richten tot een Tony. Waar een boom is de sterkste? Die met diepe wortels. Je ziet het, diepe wortels. En wanneer krijg je diepe wortels? Wanneer je eigenlijk iets doorworsteld hebt. Je hebt problemen gehad met allerlei dingen, maar je bent er goed uitgekomen. Staat sterker, sterker en sterker. Gods woord moet gevoed worden. En wanneer zullen wij volgroeid zijn? We worden maar volgroeid als we straks bij de Heere Jezus zijn. We hebben een heel leven nodig om vrucht te dragen. Misschien nog een kort woordje over de steenachtige grond. Ja, wat is dat? Mensen dat ik nog meegemaakt heb, ze aanvaarden de Heer Jezus wel, maar eigenlijk, ja, diep in hun hart zitten niet, als er problemen komen van welke een aard ook, ze schuiven het aan de kant. Ik heb dat jammer genoeg al veel meegemaakt. Ook als je zaad groeit en zaait tussen doorns, ja, ik geloof dat dat wel wederom geboren christen zijn, maar ze verstikken. Ze verstikken door tussen de doorns en het onkruid. En wat een beeld is dat eigenlijk? Ja, als er serieuze belemmeringen zijn om te groeien in de Heer Jezus, ja, dan moet je wegdoen. En wat kan dat allemaal zijn? dat kan rijkdom zijn. Problemen van gelijkwaak en aard, dat je niet aan de kant kunt geven. Wel, dit zijn in de wereld. Nu, het is niet verkeerd om iets of iemand iets te zijn of aan bepaalde sporten te doen. Maar het kan belemmering geven om te groeien in de Heer Jezus. We hebben Gods woord nodig, we hebben elkaar nodig. En ja, dan kunnen wij groeien. Het resultaat is 9 vruchten van Gods geest. Gaan we dat tonen doen? Ik ga dat even lezen. De vrucht zoals dat je ziet is, dat is opgekomen. Wat is die vrucht? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar die 9 vruchten, je krijgt dat zomaar niet. Er gaat dan een tijdje van over. Maar de grootste vrucht van Gods geest is liefde. Liefde, liefde. Iemand die hier voor de eerste maal binnenkomt, moet kunnen ervaren. Er is hier liefde onder ons. En hier wordt iedereen aanvaard wie hij is. Wat hij ook doet en wat hij ook niet doet, hij wordt aanvaard in liefde. De uitwerking, het laatste dat ik nog graag had willen doornemen met jullie. Het laatste, de vrucht van Gods geest, doordat we groeien in hem, komt tot uiting, vind ik toch heel duidelijk, in Romeinen 12, 9 tot 21. Ik ga dat nog even traag lezen en laat de woorden inbrengen in het hart. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, niet altijd zo gemakkelijk, volhardend in het gebed, ook niet altijd zo gemakkelijk wanneer je altijd maar meer en meer problemen krijgt. Bijdragen in de noden der heiligen. Er zijn de dag van vandaag heel veel noden. En leg u toe op de gastvrijheid. Iets die nu heel moeilijk is, zegent wil je vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Dat is nu wel gemakkelijker. Wees blijde met de blijden. En weent met de weenden. Wees onderling eensgezind, niet altijd zo gemakkelijk, niet zinnende op de goede dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs, dus denk niet dat je altijd het beste weet, dat u het weet, en ook verhaalt niemand kwaad met kwaad. En heb het goede voor met alle mensen. God zal mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, lieve, maar laat de plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt een wraak toe. Ik zal het verhelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Want laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is gemakkelijk gelezen, gemakkelijk gezegd, maar is niet altijd zo gemakkelijk in de praktijk. We hebben daarom Gods geest nodig om iedereen graag te zien en iedereen te aanvaarden om wie hij ook is. Ik ga het graag afgesloten met gebed. Heer Jezus Christus, we kennen onze harten. U weet, Heer, ook wat er in onze geest omgaat. U weet, Heer, wat hij allemaal meegemaakt heeft. Iedereen heeft te maken met lijden, met verdriet. Iedereen heeft te maken met de een of ander, soms vijandschap. Maar dan, Heer, dat u, als u kort ons betaald hebt, dat wij alles kan en mogen afgeven, want u komt de toren toe. Heer Jezus, u bent rechtvaardig en u komt straks terug.